De kinderen van oom Henk. Sine Kattenburg, geboren in Amsterdam op 19 maart 1924. Toen alle Joodse scholieren begin 1941 van school moesten, zei een vriendin van mij: Sine, wij gaan werken. We gaan solliciteren bij een crèche en een plantage Middenlaan, daar hebben ze personeel nodig. Op de crèche, die officieel Vereniging Zuigelingeninrichting en kinderhuis heette, werden zowel Joodse als niet-Joodse kinderen ondergebracht en verzorgd. Ook het personeel was gemengd. De directrice, mevrouw Henriette Henriques Pimentel, nam ons aan. We konden een opleiding tot kinderverzorgster volgen. In juni 1942 begonnen de razzia's. Joden werden steeds vaker op straat opgepakt en 's nachts uit hun huizen gehaald. Soms werden ze dan direct weggevoerd, maar meestal werden ze tijdelijk gevangen gezet in de Hollandse Schouwburg, een bekend theater waar kort daarvoor nog voorstellingen werden gegeven. Omdat de ruimte in de Schouwburg beperkt was en de Duitsers de kinderen veel te lastig en lawaaierig vonden, werd de crèche waar ik werkte aangewezen als kinderopvang. Al het niet-Joodse personeel werd op bevel van de Duitsers ontslagen en er mochten ook geen niet-Joodse kinderen meer opgevangen worden in de crèche. Voortaan moesten we dag en nacht zuigelingen, kleuters en grotere kinderen verzorgen, hoewel we geen bedden, matrassen, boksen en babyspullen hadden. Daar heeft de Joodse Raad voor gezorgd. En voor eten. De directie wees 3 meisjes aan die de verantwoording kregen voor 3 leeftijdsgroepen. Ik kreeg de kleintjes van 0 tot 4 jaar. Ik kwam nu elke dag in de Hollandse Schouwburg, die helemaal niet op zoveel mensen was berekend. De mensen zaten op de grond en op de oude theaterstoeltjes. 'S Avonds werd de stro neergelegd waarop ze konden liggen. Het stonk er. In het hele gebouw waren er maar een paar wc's. In de eerste weken nadat de Duitsers de leiding van de crèche hadden overgenomen, mochten de moeders nog naar de overkant komen om hun baby's te voeden. Later verboden de Duitsers ook dat en brachten wij die kindjes naar hun moeder in de Schouwburg. Iedereen wilde de Schouwburg uit. Als ik weer met zo'n kindje terug naar de crèche liep, spraken moeders en vaders mij aan: Mag ik met je mee? Neem alsjeblieft mijn zoon mee. 1 keer is er een jongen met mij meegegaan. Buiten ging hij er vandoor. De Duitsers met getrokken geweren erachteraan. En ik ook. Als ik hem niet vastgegrepen had, hadden ze op hem geschoten. Bij de ingang van de Schouwburg had de Joodse Raad een toonbank en een loket gemaakt waar de mensen bij aankomst geregistreerd werden. Alle namen en adressen werden op lijsten geschreven, zodat de Duitsers precies wisten wie ze hadden opgepakt. Een aantal medewerkers van de raad probeerden zoveel mogelijk kinderen van deze lijst af te houden, zodat ze weer naar buiten gesmokkeld konden worden. Dat ging als volgt. Als er voor het loket een familie met 3 kinderen verscheen, schreven ze bijvoorbeeld op: Familie Cohen, 2 kinderen. 1 van die 3 kinderen was nu illegaal in de Hollandse Schouwburg. Hoewel er maar 2 waren opgeschreven, namen wij er een dag later 3 mee naar de overkant. Er was dus 1 kind in de crèche dat op geen enkele lijst stond. En zolang ze niet op een lijst stonden, zouden de Duitsers ze ook niet missen. De Duitsers namen ook wel eens polshoogte in de crèche. Een keer kwam er een groot aantal met laarzen en al luidstampend de trap op. Toen ze de slaapzaal binnen wilden, ging ik voor ze staan. Eruit, wegwezen. Hoe durven jullie kleine kinderen wakker te maken? Als makke lammetjes vertrokken ze. Er waren vaak meerdere transporten per week naar kamp Westerbork. De Duitsers wisten precies wie ze deporteerden. Dat regelden ze tot in de puntjes. Maar de directeur van de Schouwburg, de Duitse Jood Walter Suskind, had het vertrouwen van de Duitsers weten te winnen en kwam onze directrice altijd vertellen wie er 's avonds zouden vertrekken. Ik ging dan vaak naar de overkant en nam de ouders apart. Ik wil even met jullie praten, zei ik. Wat ik jullie vertel is strikt geheim. Vanavond om 10 uur worden jullie op transport gezet naar Westerbork. Maar 1 van jullie kinderen staat niet geregistreerd. Willen jullie dat we het vanavond meebrengen of willen jullie het bij ons achterlaten? De ouders raakten bijna altijd in paniek. Wat moeten we doen? Jullie hebben tot vanmiddag 4 uur de tijd om te beslissen wat jullie willen, antwoordde ik. Dan kom ik terug. Om 4 uur nam ik de ouders opnieuw apart. Wat hebben jullie besloten? De meesten deden het niet. Die wilden hun kinderen bij zich houden. We zijn jong en sterk, zeiden ze. En we kunnen zelf voor onze kinderen zorgen. Als ze wel besloten het kind achter te laten, zeiden ze, zorg ervoor dat hij ergens terechtkomt waar hij het goed heeft, bij lieve mensen. Ja, dat doen we, antwoordde ik. Wij zullen ervoor zorgen totdat u weer terugkomt. Dat geloofde ik zelf ook. We hebben iets vergelijkbaars gedaan met baby's die wel geregistreerd stonden, al was dat moeilijker. Als we hoorden dat de familie die avond zou worden gedeporteerd, dan ging een van ons naar de ouders toe met dezelfde vraag. Willen jullie de baby meenemen of bij ons achterlaten? Ook dan kwam ik om 4 uur terug. Wilden de ouders de baby meenemen, dan maakten wij het kind om 9 uur 's avonds wakker, gaven de baby een flesje en brachten het naar papa en mama. Besloten de ouders de baby achter te laten, dan zei ik, ik kom om 9:30 en in plaats van jullie babytje breng ik jullie een pop in een dekentje gewikkeld. En wil iemand het zien, dan zeg je nee, het slaapt. Verdoofd knikten die ouders dan en gingen die avond met een pop in hun armen de overvalwagen in. Die kinderen zaten nu ondergedoken in de crash. Soms brachten we baby's in tassen naar verzetsmensen die hen aan verdere onderduikadressen hielpen. We gaven ze dan een lepeltje wijn, opdat ze zouden slapen. Oudere kinderen ontsnapten via de kweekschool, waarvan de achtertuin grenste aan die van de crash. De directeur van de kweekschool, waar je werd opgeleid tot onderwijzer, zat in het complot. Hij had een klaslokaal ontruimd en daar een aantal bedjes neergezet waarin de kinderen sliepen. Het verzet haalde de kinderen dan weer bij hem op. Verzetsmensen gingen bij de kweekschool gewoon door de voordeur naar binnen. Er gingen daar de hele dag door studenten naar binnen, daar werd niet op gelet. Ze moesten alleen een goed moment kiezen om er met een kind weer uit te lopen. Gek genoeg is er nooit 1 student geweest die er iets van heeft gemerkt. Anderen verdwenen tijdens de wandelingen. Dan liepen we bijvoorbeeld met een groepje kinderen naar de Plantageparklaan, waar iemand klaar stond om zo'n kindje mee te nemen en naar een onderduikadres te brengen. Was ik er bijna, dan hield ik zo'n kindje achter. Wees op de man en zei, daar staat een oom van je en die brengt je naar een boerderij. Ik verzon maar wat. Daarna wandelde ik terug en kwam bij de crash aan met een kind minder. Meestal ging dat goed. De Duitsers controleerden zelden met hoeveel kinderen we vertrokken waren en nu weer aankwamen. Toch stond er altijd iemand op wacht. En als er een Duitser voor de deur stond die misschien geteld had, kreeg ik een seintje. Met de hand seinde ik dan terug. 1 minder of 2 minder. De wacht vloog naar boven en even later kwamen er als de donder een paar kinderen naar beneden rennen, die al op de stoep stonden te springen, nog voordat de Duitser redelijk kon tellen. Alles bij elkaar zijn er minstens 500 kinderen via de crash ondergedoken. Toen ik op een dag met een groep kinderen de trap afliep, stapte er een koerier het gebouw binnen. Hij droeg een ster en een genummerde armband van de Joodse Raad, die duidelijk maakte dat hij voorlopig was vrijgesteld van deportatie. Die band functioneerde daarnaast ook als vergunning om na sperrtijd op straat te zijn. We zagen elkaar toen maar heel even. De kinderen, die doodstil waren, werden naar hun ouders aan de overkant gebracht. In de weken daarna zag ik die man vaker. Hij heette Harry. De vonk sloeg over. We werden verliefd. Zo vaak mogelijk probeerde Harry langs de crash te fietsen en al zijn vrije uren bracht hij bij ons door. Ook hielp hij af en toe mee met het smokkelen van de kinderen of deed spelletjes met ze om ze rustig te houden. We trouwden op 28 juni 1943 in ons oude kloffie. Onze nette kleren hadden we ergens anders ondergebracht, voor het geval we besloten onder te duiken. Maar dat wilde ik eerst nog niet. Ik weigerde de kinderen in de steek te laten. Op 26 juli 1943, Harry woonde toen net een paar weken bij mij op de zolder van de crèche, haalden de Duitsers de crèche voor het eerst leeg. Plotseling stond er een stel overvalwagens voor de deur, Hollandse politie en Duitsers die een lijst bij zich hadden met namen van medewerkers van de crèche, inclusief die van de directrice, mevrouw Pimentel. Ik kon nog net een stuk cake en brood van tafel grissen voor we werden afgevoerd naar het Muiderpoortstation van waar de trein naar Westerbork zou vertrekken. We zaten er tot middernacht. Niemand wist wat er ging gebeuren. Ineens werd er omgeroepen dat vrouw Cohen vom Kinderhaus zich moest melden. Omsingeld door SS'ers moest ik in een overvalwagen stappen. Tot die nacht had ik geen angst gekend, maar toen daar, op het station, was ik doodsbang. Wat gaat er met me gebeuren? De wagen stopte op het Frederiksplein. Daar dwongen ze mij in een andere auto te stappen. Om 1 uur 's nachts vlogen we vervolgens door een totaal verlaten Amsterdam. Ze zetten me af bij de Schouwburg. Und jetzt sind sie Direktorin. Waanzinnig. Ik was veel te jong om directrice te zijn. Gelukkig kwam de volgende dag ook een veel oudere collega terug. Zij nam de leiding op zich. Later hoorde ik van Harry, die er niet was toen de crash werd leeggehaald, dat hij me achterna was gekomen. Hij heeft gezegd: of ik haal haar eruit, of we gaan samen op transport. Maar hij heeft mij niet kunnen vinden, want ik zat alweer in de auto terug. Gelukkig is hij ook weer naar de crash gegaan, waar we elkaar weer tegenkwamen. Wij zijn doorgegaan met ons werk in de crash tot de ochtend van 29 september, de dag voor Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. In de vroege uren van die dag zijn Harry en ik vertrokken, te voet. Net op tijd, bleek later. De dag hebben de nazi's de crash definitief ontruimd. De Joodse raad werd opgeheven en alle medewerkers werden gedeporteerd naar Westerbork. We waren nog maar nauwelijks op weg of er kwam iemand langs fietsen. We zagen hem omkijken. Het was nog voor achten en er was geen hond op straat. Ik mocht voor achten ook helemaal niet op straat zijn. Harry wel, vanwege zijn sperren. We liepen door, maar plotseling stond die man weer voor ons. Het was een Nederlander in dienst van de Duitse geheime politie, de Sicherheitsdienst, de SD. Hij was in burger. Snauwend vroeg die man waar we naartoe gingen. We gaan een rondje om, zei Harry. We moeten zo aan het werk. Persoonsbewijzen. Harry overhandigde hem onze eigen oude identiteitsbewijzen. Na een tijdje gaf hij ze terug. Zorg ervoor dat je over 10 minuten aan het werk bent. Zodra hij uit zicht verdwenen was, zijn we doorgelopen naar ons eerste onderduikadres. Zwijgend legden we de verdere tocht af, doodsbang alsnog opgepakt te worden. Bij het huis aangekomen knipten we de sterren van onze kleding. Daarna belden we aan en werd opengedaan. Zonder sterren liepen we naar boven, naar de familie De Zwaan. Diezelfde dag nog ben ik opgehaald door de tuinman van mevrouw De Zwaan, Hannes Bogaert, een boom van een man, die de boomaap werd genoemd. Eerst met de tram, daarna met de bus, gingen we op weg naar de familieboerderij van de Bogaerts in Nieuw-Vennep. Die familie bood onderdak aan zoveel Joden, dat de buschauffeur zelfs omriep: Joden voor Bogaert, hier uitstappen. Een slechte zaak, Heel veel Joden die op de boerderij zaten ondergedoken zijn verraden. Bij Bogaert wemelde het van de mensen. Er waren ongeveer 60 Joden. Harry was inmiddels ook aangekomen en 's avonds bracht Hannes ons op de fiets naar een woonboot in de Lissevaart. Ik zag voor het eerst weer koeien, gras, weilanden. Althans, zo ervoerde ik dat toen. Op die dijk, op die fiets, kreeg ik het gevoel dat ik vrij was. Heerlijk. Even leek het alsof we niet elk ogenblik opgepakt konden worden. Vanuit de verte zagen we de woonschuit. Hij lag half op het land, half in het water. In de deuropening stond een man, Kees van Tol. "Je komt me weer Joden brengen?" vroeg hij Hannes toen we afstapten. "Die kan ik niet hebben. We hebben net een overval gehad." "Je moet ze nemen," zei Hannes. "Ik kan ze ook niet mee terugnemen." In de woonkamer stonden grote bossen gladiolen voor het raam. Of er een feest was geweest, vroeg ik. "Nee," zei Van Tol. "Dat is om de boel beschut te houden, zo kan er niemand naar binnen kijken." Er was geen schoon water, geen licht, geen gas. We sliepen die avond op een houten bank. Vlak voor we gingen slapen, kwam hij ons nog hun eigen laken brengen. Ook bracht hij een pot voor onze behoeften. Omdat er net een overval geweest was en de Duitsers bijna altijd een keer terugkwamen op een adres, zei hij ons dat we overboord moesten stappen als zijn hondje zou beginnen te keffen. Hij was nog niet weg of dat hondje begon te blaffen. Onmiddellijk zijn we overboord gestapt. Ons vastklampend aan de rand van de boot hingen we in het water. Vals alarm. De volgende ochtend nam Van Tol de Keulse pot mee, poelde hem om in het kanaal, roeide naar de andere kant, haalde water bij de pomp, roeide terug en zei: "Hier is drinkwater voor jullie." Op die woonboot konden we 's nachts niet blijven. De dreiging van een nieuwe Duitse overval was te groot. Van Tol vertelde over een eilandje, even verderop, waar bewoners uit de omgeving in een loods een kajuitboot hadden verstopt, in de hoop dat die niet door de Duitsers in beslag zou worden genomen. "Ik leen jullie mijn roeibootje," zei Van Tol. "Dan kunnen jullie daar, op die schuit, de nacht doorbrengen. Maar in het donker heen en in het donker weer terug." Toen we er 's avonds heen roeiden, hoorden we plons, plons, plons. "Ze hebben ons ontdekt," zei Harry. Maar er gebeurde verder niks. We kwamen op het eilandje aan, openden de loods en klommen de boot in. Nog maar net aan boord hoorden we opnieuw geplons en even later weer. Daarna hoorden we het van alle kanten. Plons, plons, plons. Ratten. Dat hele gebied zat vol met ratten. 2 weken lang zijn we daar 's avonds naartoe geroeid. We sliepen niet en na de eerste nacht namen we ook geen eten meer mee, want daar kwamen die beesten op af. We zaten op de boot, ineengedoken hielden we elkaars hand vast, doodsbang dat de ratten over ons heen zouden lopen, wat ook gebeurde. Na 2 weken bracht een jonge man van het verzet bonkaarten bij Van Tol. We raakten aan de praat. Hij vertelde over zijn ouders, zijn broers en zusters en over een Joodse onderduikers, een paar kinderen en een oudere man. Dat had de jongen nooit mogen doen, maar voor ons was zijn verhaal een geluk, want Harry had gehoord dat zijn vader schelde op een plek waar ook een aantal jongere onderduikers zaten. "Hoe heet die oudere man?" vroeg Harry. "Ome Henk," zei de jongen. Harry's vader heette Sally. Maar omdat iedereen schelnamen had, haalde Harry toch een fotootje van zijn vader tevoorschijn dat hij bij zich droeg en vroeg: "Is dit dan toevallig?" "Ja," zei hij, "dat is ome Henk." Dus zo kwamen we erachter dat Harry's vader in de buurt was ondergedoken. "Ik ga naar huis," zei de jongen, "en ik zal zien wat ik kan doen." Hij kwam thuis. "Je raadt nooit bij wie ik geweest ben," zei hij tegen zijn moeder, mevrouw Breyer. "Bij de kinderen van ome Henk. Ze zitten slecht, geen water, geen plek om te slapen. Toen Harry's vader dat hoorde, moest hij huilen. Huil maar niet, zei mevrouw Breyer. Morgen halen we je kinderen hier naartoe. De volgende avond is die jongen, Piet Breyer, ons met zijn broer komen halen. Het was alsof we van de hel in de hemel kwamen. De familie Breyer had een klein huisje aan de dijk van 4 bij 6 meter. Binnen was het gezellig. Er werd thee gedronken. Er zaten al 16 mensen, 8 Joodse onderduikers en 8 gezinsleden, waarvan 1 zoon in het eigen huis zat ondergedoken, in de hoop zo aan de arbeidseinsatz te ontkomen. Op tafel lag een wit kleed en er stonden witte kopjes. Harry's vader, die wij onmiddellijk ome Henk noemden, huilde. Mevrouw Beyer, tante Ant glunderde. Iedereen was in de feeststemming. De kinderen van oom Henk waren aangekomen. Niet lang nadat we waren aangekomen, ontdekte meneer Breyer, die we oom Sam noemden, een barst in de muur van de kruipruimte onder het huis. Die barst was een vingerwijzing van God, meende hij. Daar moest een tweede, geheime kruipkelder worden uitgegraven. De kelder was maar 70 centimeter diep. Dieper kon niet. Dan kwam het grondwater naar binnen. De zonen werkten er wekenlang aan. Overdag groeven ze, 's nachts strooiden ze de aarde uit over het land. Het gat in de muur dat de toegang was naar de sluipplaats werd afgedekt met een houten luik waar we spijkertjes in hadden geslagen. Daartussen spanden we touwtjes zodat het cement dat wij erop smeerden zou blijven zitten. Het luik had een knop aan de binnenkant, zodat de laatste onderduiker het achter zich dicht kon trekken. Het luik en het muurtje leken nu 1 geheel. Licht en lucht kwamen alleen binnen via de ventilatiegaatjes aan de achterkant van het huisje. Eerst sliepen we alleen 's nachts in die zelfgegraven kelder, totdat de huiszoekingen van de Duitsers begonnen. Toen leek het tante Ant verstandig ons op te splitsen. De ene dag 5 boven en 6 onder de grond, de volgende dag omgekeerd. Eten deden we wel boven, tot die keer dat er een huiszoeking plaatsvond terwijl we met z'n allen aan tafel zaten. Harry's vader zat zoals altijd op de uitkijk aan het hoofd van de tafel. We waren klaar met eten en precies op dat moment dat de oudste zoon de Bijbel pakte, riep Harry's vader: "Sicherheitsdienst, verstop je, snel!" Iedereen vloog naar de schuilkelder. De borden, de pannen, tante Ant smeet alles in de gootsteen. Daarna zetten ze Gerry, hun gehandicapte dochter, op het luik naar de kruipkelder. Dat doorzagen de Duitsers, ze duwden Gerry eraf en 1 van die mannen kroop de kelder in. We hoorden iemand zoeken, steeds dichter bij onze zelf uitgegraven kelder. Ik verwachtte elk moment het schijnsel van een lamp in mijn gezicht. Maar die man heeft het luik in de muur niet gezien en ging weer naar boven. Opluchting alom. Maar ik kon niet ophouden te denken aan de veel te grote stapel borden die in het aanrecht gekwakt was. Ook die ontdekten ze niet. Kwaad dat ze niets gevonden hadden, sleepten ze de oudste zoon, die net als zijn vader Sam heette, naar buiten. Wij hoorden alles door de vloer heen en waren bang dat hij gedeporteerd zou worden of zelfs de kogel zou krijgen. "Waar zijn die Joden?" vroegen ze. "Joden?" zei hij. "We hebben nooit Joden ontmoet. Ik weet niet eens hoe Joden eruit zien." "Er zijn Joden hier, dat weten we zeker, dat zeggen ze ook." "Geloven jullie die praatjes dan?" "Ja," zeiden ze. "Er is meestal wel wat van waar." "Jullie moeten doen wat je wilt, maar ik heb nog nooit een Jood gezien." Sam is niet weggevoerd. Hij heeft de kogel niet gekregen. Na verloop van tijd is hij weer binnengekomen en zijn de Duitsers weggegaan. Zijn ouders en zijn broers en zussen hebben geen krimp gegeven. Sinds die overval hebben we zeker 1 jaar lang bijna continu onder de grond gezeten. We kwamen alleen naar boven om even rechtop te staan en ons te wassen. We lagen in het stro dat we alleen konden verversen als de varkens ook schoon stro kregen. In al die tijd is dat 2 of 3 keer gebeurd. Na december 1944 is er bij ons geen overval meer gepleegd. Waarschijnlijk kwam dat doordat oom Sam bij de 7e overval aan de Nederlandse politie had gevraagd bij wie hij zich kon beklagen. "Jullie komen nu al voor de 7e keer, zei hij. Nu eens uit Amsterdam, dan uit Haarlem, dan weer uit Leiden. Is het jullie nu nog niet duidelijk dat jullie hier niets te zoeken hebben? Ik wil mijn beklag doen, want wij hebben veel last van dat bezoek." Tante Ann schreef daarna ook nog een brief aan de burgemeester met de mededeling dat ze niet meer lastiggevallen wilde worden, omdat nu onderhand wel duidelijk was dat zij geen Joden verborgen. We hebben geen echte honger geleden. Bij ons brood kregen we zelfs een plakje kaas, dat we op onze eerste boterham legden, maar verschoven naar de tweede als we begonnen te eten. Pas bij de laatste boterham aten we dit plakje schuifkaas op. Toen er tijdens de hongerwinter bedelende mensen langs het huis kwamen, riep tante Antos bij elkaar. "Zullen we een boterham minder eten?" vroeg ze. "Dan hebben we wat om weg te geven." Dat hebben we gedaan, allemaal, ook haar zonen, die de hele dag op het land werkten. Op de ochtend van de 5e mei riep tante Ann de kelder in. "Kom er maar uit! De Duitsers hebben zich overgegeven. Jullie kunnen naar buiten." We kropen de kelder uit, wat lastig ging omdat we allemaal vocht in onze knieën hadden. 10 minuten later hoorden we geschreeuw. "Naar binnen! Ze vechten aan de kop van de Eiweg." "Ik ga niet meer naar binnen," zei Harry. "Als ze nu komen, vecht ik mee." Dat bleek niet meer nodig. "De oorlog is voorbij," zei tante Ant. "Maar vinden jullie het erg hier te blijven tot de volgende zondag? Dan gaan we met z'n allen naar de kerk." De wandeling naar de kerk viel niet mee. Onze benen waren het lopen ontwend. De kerk zat stampvol, de eerste zondag na het einde van de oorlog. Wij kwamen als laatsten de kerk binnen. De familie Breyer en 11 onderduikers. De kerkgangers wisten niet wat ze zagen. Op de eerste rij waren plaatsen voor ons gereserveerd. De dominee heeft het de hele preek over tante Ant en oom Sam gehad. Voor tante Ant was dat een onvergetelijk moment van glorie. Ik heb vaak gezegd dat de tijd na de oorlog 10 keer zo erg was als de oorlog zelf. Tijdens de oorlog leefden we in een soort van verdoving. We dachten alleen maar aan de bevrijding, hoopten slechts dat we het einde zouden halen. Alle andere gedachten kregen geen kans. In de weken, maanden na de bevrijding, werden we als het ware wakker en beleefden we het echte drama. Bijna al onze familie was dood. In ons huis woonden andere mensen. We hebben een tijd in de voorraadkamer van het magazijn van mijn vader gewoond. Toch liep ik elke dag naar het Centraal Station om te kijken of mijn vader op de lijst stond van mensen die terug zouden komen. Iemand zou hem ergens in Polen gezien hebben. Dat klopte niet. Hij stond 3 keer op de lijst. Iedere keer bleek het een vergissing.